Altijd fijn om weer in uw midden te zijn. En te beleven dat ook, ja, ook hier, zou ik maar zeggen, de Heer verder gaat. En Arjan zei het vanochtend al, er zijn weer meer mogelijkheden. De natuur komt open. Maar ik bid en ik hoop dat vanochtend met name de hemel voor u verder open mag gaan. Vanochtend een woord uit de brief van Judas. U kunt dat lezen in Judas 1, vers 20 en 21. En dat wil ik eerst maar eens met u gaan lezen. Judas 1, vers 20 en 21. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. En houd vast aan Gods liefde. En zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Hoe sta je in je geloof? Ervaar je zijn liefde? Ervaar je zijn vrede? Zie je uit naar zijn verdere openbaring in jouw leven? Zijn verdere openbaring in de gemeente? Hoe staat het met je persoonlijke relatie met jouw Heer en Heiland Jezus Christus? Geef je de Heer alle ruimte? Alle ruimte in je leven om zijn plan verder uit te werken? Kan hij steeds verder in en door jou openbaar komen? Of twijfel je? Ervaar je tegenstand? Beleef je het allemaal niet meer zo? Dat kan. Maar ik geloof dat we in een bijzondere tijd leven. Een tijd waarin de Heer zich steeds verder aan ons wil openbaren. Hij wil zijn plan in ons leven verder uitwerken. En wij mogen met hem dat indrukwekkende teken in de hemel gaan vormen. Wil je dat? Wil je dat hij in en door jou heen openbaar kan komen? Dat zijn heerlijkheid ten volle zichtbaar wordt en zijn luister over jouw leven opgaat? Als je dat wilt, neem dan vanmorgen deze indringende oproep. Deze indringende oproep uit de brief van Judas 1 vers 20 en 21 ter harte. Nogmaals de tekst vanuit de Naarderse Bijbel. Maar gij, geliefde, bouwt uzelf op in de heiligheid van uw geloof. Met heilige geestesadem biddend, bewaart uzelf in Gods liefde. Verwachtend de ontferming van onze Heer Jezus Christus tot eeuwig leven. De schrijver van de brief is Judas. Het is de brief van Judas. En ik dacht, wellicht is het goed om even duidelijk te krijgen wie deze Judas is. Vers 1 begint van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus. Nou, lijkt me duidelijk. In Lucas 6 vers 16... wordt van de apostel Judas geschreven dat hij de zoon van Jacobus genoemd wordt. Dus we hebben het hier niet te maken met de apostel Judas. De apostel Judas is de zoon van Jacobus en deze Judas is de broer van Jacobus. Ook is dit niet Judas Iscariot, die later de verrader werd. Nee, de schrijver van de brief is de broer van Jacobus. In Matteüs 13, vers 55 kunnen we lezen. Hij is toch de zoon van de timmerman. Maria is toch zijn moeder. En Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers. Het gaat hier over Jezus. Judas is dus een broer van Jezus. In eerste instantie gelooft Judas niet dat Jezus als zoon van God... In eerste instantie gelooft Judas niet in Jezus als zoon van God. Je kan dat lezen in Johannes 7 vers 5. Maar na de opstanding van Jezus en zijn hemelvaart is Judas erbij in het bovenvertrek. In de volle verwachting van de vervulling met de geest van God. En dat kunt u lezen in Handelingen 1 vers 14. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Judas heeft de waarheid in zijn leven ontdekt en zich uitgestrekt naar de vervulling met zijn Heilige Geest, om daarmee de volheid van Gods plan met mensen te gaan zien. Historisch is het niet geheel duidelijk tot wie Judas zich richt in deze brief. Wellicht schrijft hij de brief in algemene zin, aan een aantal gemeenten. Maar vanmorgen mogen wij deze woorden tot ons nemen. En mag het ons bemoedigen, mogen we ons bemoedigd weten in ons allerheiligst geloof. We zien uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die ons het eeuwig leven zal schenken. Dat willen we toch? Onze positie in Hem, onze Heer Jezus Christus, helemaal die plek innemen. Ons geloof in Hem, het fundament uitbouwen, verdiepen, verstevigen in de verwachting en de zekerheid dat Hij in en door zijn gemeente zich wil en zal openbaren. En die verwachting is onze zekerheid waarop wij hopen. En Jezus neemt zijn gemeente mee. Hij voert ons verderop, brengt ons tot Sion's top, zingen we in een lied. Hij bewerkt leven, is bezig in jou en mijn leven, is bezig in jou en mijn leven Gods plan uit te werken. En we ervaren dat. We bemerken dat steeds meer. We bemerken een steeds verdergaand inzicht. Steeds verdergaande bevrijding, genezing. Hem komt toe, alle dank en eer. Maar tegelijkertijd ervaren we ook dat er tegenstand is. Dat er druk wordt uitgeoefend op zijn werk in ons. Op zijn werk in de gemeente. Laten we ons hierdoor intimideren? Houdt het ons bezig? Is het niet voorzegd? Zijn we voorbereid? Zijn we toebereid? Zijn we bereid zijn weg te gaan? Het gaat de schrijver in deze brief aan het hart. In vers 3 lezen we: ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat eens en voor altijd aan de heiligen is overgeleverd. Judas roept ons op te strijden voor het geloof, te strijden voor de boodschap, het evangelie van Jezus Christus. Neem in alles Hem als voorbeeld. Houd je aan de voorschriften die Hij gegeven heeft. 1 Korinthe 11 vers 2. Blijf bij hetgeen je onderwezen bent in woord of geschrift. 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. We weten allemaal, de vijand, hij wil de voortgang van het werk van Jezus Christus in jou en mijn leven, in zijn gemeente, tegenwerken. Hij verdraait de woorden Gods en daarbij de genade van God. Hij veroorzaakt verdeeldheid in gemeenten. In gemeenten. Hier in de brief van Judas wordt geschreven over die valse profeten. Valse profeten die de gemeente binnengekomen zijn. Ik wil het vanmorgen heel dicht bij onszelf houden. Ik wil samen met u zicht krijgen op de werkingen vanuit het Rijk der Duisternis. Die het zicht willen ontnemen door woorden Gods te verdraaien en een pseudo-waarheid te verkondigen. Juist daar waar de Heer zijn hel wil openbaren. Destijds aan de grens van het beloofde land. Straks, Als de vrouw gereed is om te baren, staat de vijand er bovenop om het werk van de Heer in en door zijn gemeente tegen te werken. De geest die door valse profeten werkt, wil ook door jou en mij werken. En zijn doel is om die verdere voortgang, die verdere openbaring van Gods plan in en door mensen onder leiding van Jezus Christus tegen te gaan. Het rode paard, beschreven in Openbaring, trekt hier uit. Vertegenwoordiger van de geestelijke wetteloosheid. Belial zelf, de grote neezegger. Hij wil niet dat de gemeente tot volheid komt. Het is het werk van de antichristelijke geest die verwarring wil bewerken in het leven van broeders en zusters, die de weg van de Heer van harte willen gaan. Maar het zal de vijand uiteindelijk niet lukken. De overwinning van Jezus en zijn gemeente over duivel en dood staat vast. Maar we zullen er in het volgen van onze grote overwinnaar wel de strijd mee moeten aangaan. Dus daar waar we iets van die antichristelijke geest in ons leven herkennen, willen we in de naam van onze Heer de strijd opnemen en de overwinning claimen. Judas geeft in zijn brief een drietal voorbeelden uit het Oude Testament, waaruit de werkwijze van dat rode paard wordt beschreven, waarin we die werkwijze kunnen herkennen. We lezen Judas 1 vers 11. Wee hun, omdat zij de weg van Kain opgegaan zijn, en om gewin zich te storten in de dwaling van Biliam, en in de tegenspraak van Korach ten onder te gaan. Judas waarschuwt voor het gaan van de weg van Kain. Het ingaan op de verleiding, op de leugen, het bedrog van Biliam. Opstandigheid van een Korach. Kain, we lopen ze even langs. De zoon van Adam, broer van Abel. Hij brengt een offer van wat hij heeft geoogst. En Abel brengt een offer van het eerstgeborene van zijn kudde. De Heer merkt Abel op en zijn offer. Maar voor Kain en zijn offer heeft hij geen oog. En dat maakt Kain woedend. We lezen dat in Genesis 4. Handel je goed, dan kun je iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Vers 7, Genesis 4 vers 7. De vijand kan zijn slag slaan in het leven van Kain. Kain verhardt en gaat met Abel het veld in en slaat hem dood. Omdat de daden van Abel rechtvaardig waren. En Johannes 3 vers 12. Misschien minder bekend, Biliam. Hij was een waarzegger in het land van Moab. En zijn naam betekent, hoe kan het ook anders, verleider. Hij wordt ingezet door koning Balak, de koning van Moab, om het volk Israël te vervloeken en te verleiden. Balak betekent verwoester, vernietiger, splijter. Hierin herkennen we de kenmerken van Belial. Biliam zet de vrouwen van Moab aan om de mannen van het volk Israël te verleiden tot afgoderij en hoererij. En een groot deel van Israëls mannen gaan in op de uitnodiging voor een groot feest. Zij laten zich in met de afgoderij en de vijand slaat toe. Bij het naderen van de grenzen van het beloofde land gaan die mannen ten onder. Gebrek aan inzicht. Ze zien niet wat er speelt in de geestelijke wereld. Let op afgoderij. Alles wat je wil verleiden. Alles wat je wil afhouden. Laat het niet bestaan. Breek met alle vormen van afgoderij. En in het kader van vanmorgen is het goed om te onderkennen dat afgoderij ook te maken kan hebben met het centraal stellen van jezelf. Nu moeten ze maar eens een keer naar mij luisteren. Ik mag er ook zijn. Naar mij wordt niet geluisterd. Ik word niet gekend. Ik word niet gehoord. Let op wat er wil mee resoneren in de geestelijke wereld. Stel alleen de Heer Jezus Christus centraal in jouw leven. Als laatste waarschuwt Judas hier in zijn brief voor de werkingen van Korach. Hij vergelijkt met Korach. Korach, hij komt in verzet tegen Mozes en Aaron. Samen met 250 leiders komen ze in opstand tegen de door God aangestelde leider van het volk. U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig. Waarom voelt u zich boven de gemeenschap verheven? Nummeri 16 vers 3. Ze minachten de dienaar, de dienstknecht van God. De grond onder hun voeten splijt open. De aarde opent haar mond en slokt hen op met hun families. Drie voorbeelden. Zomaar drie voorbeelden. Ik denk specifiek deze voorbeelden uit de geschiedenis van het volk van God. Het is een illustratie bij de gevolgen van het in opspraak brengen van de weg der waarheid. Het verlaten van de rechte weg. De weg die God mensen wijst. En het leidt uiteindelijk tot de ondergang. Spreuken 2 vers 13 en 19 spreekt van mannen die het rechte pad hebben verlaten. De wegen van de duisternis gaan. Niemand keert ooit terug. Onbereikbaar is de weg die naar het leven leidt. Ik denk, het laat hier zien waar Belial en zijn gevolg op uit is. Waar het uiteindelijk toe leidt. Wat ze in diepste zin wil bewerken in het leven van mensen. Begint met, wellicht met teleurstelling. Gevoel van afkeuring. Minderwaardigheid, jaloersheid, waarom hij wel en ik niet, voor jezelf opkomen, jezelf centraal willen stellen, in opstand komen tegen, ja, tegen wie? Tegen de Heer van je leven? Tegen de Heer van de gemeente? De voorbeelden laten duidelijk zien wat het einde is van deze weg. Juist daar waar de Heer zijn gemeente wil opvoeren, verder mee wil inleiden, wil meenemen in de voltooiing van zijn plan, merken we dat de vijand er bovenop zit. Daar aan de grens van het beloofde land wil hij het uit handen slaan, het verder doorbreken van Gods plan in mensen blokkeren. Herken de tijd waarin we mogen leven. Richt je op de verdere doorwerking van Heilige Geest. Alleen door zijn geest krijgen we inzicht in het plan van Jezus met zijn gemeente. Zijn geest geeft ons zicht in de waarheid. En wees bedacht. Wees bedacht op tegenwerking. Laat het je niet ontmoedigen. Het is voorzegd. En de Heer gaat je overwinnend voor. Hij heeft de weg gebaand. Dank aan onze Heer. Wat een genade dat Hij ons hier zicht op geeft. Het hoeft ons niet af te schrikken. We mogen samen met onze Heer, die ons als zijn geliefde roept, Hij die ons bescherming, barmhartigheid, vrede en liefde in overvloed schenkt, samen met die Heer mogen wij ons toebereiden op wat komen gaat. In Psalm 107 vers 7 staat, Hij wijst ons een rechte weg. De weg naar een stad. Een woonplaats. Gecombineerd met Jesaja 45 vers 2. Ik zal voor je uitgaan. En Jesaja 33 vers 15. Wij mogen bij hem wonen. Veilig. In zijn onneembare rotsburcht. Laat je leiden door de Heilige Geest. En houd vast aan Gods liefde. Judas richt zich in de aanhef van zijn brief tot allen die geroepen zijn. En aan wie de liefde van God, de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartigheid zij u, vrede en liefde in overvloed. Juist nu mogen we ons geborgen weten in hem. Diep geworteld in zijn waarheid. Door zijn geest aan ons bekendgemaakt. En dat geeft een stevig en een onwankelbaar fundament. Dat maakt je weerbaar in de strijd. Hij geeft liefde in overvloed. Zijn goddelijke liefde, de agape. Je mag leven in het klimaat waarin God leeft, waarin God werkt. Hij geeft het ons door zijn Zoon Jezus Christus. En Jezus doopt ons met Gods Heilige Geest. Wil ons helemaal vervullen met Gods Geest. Waardoor Gods liefde in ons ten volle werkzaam mag zijn. En ervaar dan zijn vrede. Ervaar zijn vrede in overvloed. Jezus, hij bewerkt werkelijke vrede in ons leven. Dank hem voor zijn verlossingswerk. Hij heeft het plan van God met mensen weer mogelijk gemaakt. Dankzij hem kan de mens, kan ik, kan jij weer leven in zijn goddelijke vrede, in zijn shalom. God is vrede. God is rust. En door ons persoonlijk geloof in Jezus Christus, onze Heer, geeft hij ons de vrede van God. En mogen wij en kunnen wij daaruit leven, elke dag opnieuw. Barmhartigheid, bescherming, genade. Psalm 103, vers 3 en 5, verhaalt van zijn weldaden. Hij vergeeft u van alle schuld, geneest u van al uw kwalen, redt uw leven, kroont u met trouw en liefde, overlaat u met schoonheid en geluk. Wat een genade voor jou en voor mij. Barmhartigheid, zei u. Vrede en liefde in overvloed. En in die overvloedige liefde, vrede, genade, daaraan herkennen wij de ware aard van onze God. God is liefde. God is vrede. God is genade. Onze God is enkel goed. En dat is die ultieme toets. Of iets vanuit hem komt, of dat er iets anders aan de hand is, dat er iets anders aan het werk is. Hij is getrouw en waarachtig. Alles uit hem is getrouw en waarachtig. Is iets niet getrouw en waarachtig, is het niet uit hem. Zo simpel mag het zijn. In Judas 1, vers 12 en 13... beschrijft Judas de werking van die antichristelijke geest. Vers 12b. Wolken. Wolken zonder water zijn het. Voortgejaagd door de wind. Bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen. Tweemaal afgestorven. Ontworteld. Wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren. Die voor eeuwig de diepste duisternis wacht. De valse profeet en daarmee de werking van de antichristelijke geest Belial wordt in deze brief van Judas vergeleken met een viertal beelden ontleend aan de natuur. We lopen ze eens langs. Als eerste, wolken. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind. Wolken die er wellicht veelbelovend uitzien. Regen was voor het droge land belangrijk om het gewas te laten groeien. Maar ze worden voortgejaagd door de wind, drijven voorbij, zonder ook maar een druppel regen te geven. Spreuken 25 vers 14. Wie prat gaat op een geschenk zonder waarde, is als de wind en wolken zonder regen. 2 Petrus 2 vers 17. Droogstaande bronnen zijn het, mistflarden die door een wervelwind voortgejaagd worden. Het is innerlijk leeg, van geen waarde, niets voortbrengend, schijnwerkelijkheid, pseudo. Bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld. Ja, in de oogsttijd levert de boom geen vrucht op, terwijl je dat wel zou mogen verwachten. De werkelijkheid is teleurstellend. Matteüs 7 vers 16, aan de vrucht herken je de boom. Ik denk aan het ontbreken daarvan ook. Vers 13 gaat verder. Wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen. Jesaja 57 vers 20 spreekt over de goddelozen. Goddelozen blijven onrustig als de zee die nooit rust kent. Haar golven woelen vuil en modder op. Ze zullen geen vrede kennen. De branding van de zee, altijd rusteloos en in beweging, laat zich krachtig horen, maar brengt uiteindelijk alleen schuim en afval op het strand. Als laatste noemt Judas in vers 13b dwaalsterren. Dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht. Dwaalsterren, ze veranderen steeds van positie. Daar kun je je niet op oriënteren. Ze zijn veranderlijk. Steeds weer anders. Niet consistent. Het is nooit genoeg. Ja. Wat een beelden haalt Judas hier aan. Dit alles gaat tegen alles in wat van God is. En onze Heer geeft er zicht op. We mogen de werkingen... in ons eigen leven gaan herkennen. Merk het op. Toets je gedachten. Wat wil het in mijn leven bewerken? Waar ben ik mee bezig? Brengt het goede vrucht voort? Die beantwoordt aan Gods plan met mensen? Met Gods plan in mijn leven? Wat bewerkt het in mijn leven? Rust en vrede van de Heer? Of word ik opgejaagd door de wind? Ben ik rusteloos als de branding van de zee? Sta ik geworteld in hem, of wordt mijn denken beïnvloed en merk ik verandering in mijn positie? Ik denk dat het belangrijk is om deze werkingen vanuit het Rijk der Duisternis, werkingen van dat rode paard, dat in je leven wil uittrekken, te onderkennen en te erkennen. Richt je op hem. Richt je op hem die rust en vrede brengt. Leef vanuit de genade die je door hem in liefde in overvloed wordt gegeven. Kolossenzen 2 vers 6 en 7. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Ja, bouw je leven op het fundament van je zeer heiligst geloof. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. Wees vervuld van dankbaarheid. En bij twijfel, onzekerheid, richt je op hem die waarheid is. Bid voor inzicht, verdergaand inzicht door Heilige Geest. In de voorbereiding moest ik ook denken aan een man als Zacharias. Zijn hele leven stelt Zacharias in dienst van zijn God. En met een vast geloof en met een vast vertrouwen dat God hem een zoon zal geven. En dan komt de Heer, zijn God, hem tegemoet en kondigt aan dat hij een zoon zal krijgen. Ondanks zijn vast geloof en vast vertrouwen is Zacharias zeer verbaasd, verwonderd. Zou het werkelijk zo zijn? De verwondering slaat bij Zacharias over in ongeloof en ontkenning. Met als gevolg dat hij, totdat hij zijn zoon de naam Johannes gegeven heeft, niet kan spreken. Ik bid dat we de woorden van de Heer mogen herkennen, aannemen als waarheid in ons leven en er ter volle in meegaan. Juist dan, wanneer die tijd waar we met elkaar zo naar uitkijken gaat aanbreken. Ik denk juist nu. En laat bij ons de verwondering, je mag je erover verwonderen, het is een wonder, maar laat dat ons vervullen met dankbaarheid. Ga vol geloof in op de woorden die de Heer je toevertrouwt. Ga de rechte weg die de Heer je wijst. Geef de Heer alle ruimte in je leven, zodat Hij in jou kan bewerken wat Hij bedoelt. Wijd je volledig aan Hem toe en bespoedig op die manier zijn openbaring in de gemeente. Juist nu. Denk ook eens aan de discipelen. Tijdens de laatste dagen van Jezus op aarde. Meerdere keren spreekt Jezus over wat er staat te gebeuren. Meerdere keren onderwijst Hij zijn leerlingen. De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrijpen deze woorden niet, maar durven hem geen vragen te stellen. Maar wat kan er in een korte tijd toch veel veranderen? Ondanks het beperkte zicht van dat moment, houden ze zich vast aan wat ze geleerd is. Jezus maakt zich na zijn opstanding bekend. En dan herinneren ze zich de woorden die de Heer gesproken heeft. Ze zijn eendrachtig, biddend bijeen. Ze worden vervuld met de Geest van God. En ik bid dat de woorden van de Heer diep in je hart zullen vallen. Dat we begrijpen waar de Heer naartoe werkt. En stel je vragen aan Hem. Hij wil het je bekendmaken. Opdat jij volledig toebereid bent voor zijn dag. En Hem dan zult herkennen. Wordt de waarheid in jouw leven betwist? Laat je leiden door de Geest van waarheid. Bouw voort op het fundament. Bid voor verdere vervulling van zijn Geest. Bid voor verlichte ogen, geopende oren. Hoor wat de Geest tot de gemeente zegt. Geloof zijn woord en ga er met hart en ziel op in. Onze Heer, Hij roept je bij je naam. Ga in op zijn roepstem en volg Hem op witte paarden. In fijn, smetteloos wit linnen. In Hem zijn wij geheiligden en bewaarden. Hij heeft ons gerechtvaardigd en zo mogen we met Hem leven. Ons leven mag helemaal veranderen naar zijn beeld. Wat een genade. Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, hij zal hoog hierboven wonen, veilig in een onneembare rotsburcht. In zijn brood wordt voorzien, aan water nooit gebrek. Woorden uit Jesaja 33, vers 15, nogmaals. Ten slotte, broeders, zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. aan alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Wat lieflijk is. Wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Woorden uit Filippenzen 4 vers 8. En dus niet aan al dat andere wat aandacht vraagt of verwarring wil zaaien. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheden. Amen. Laatst was Judas 1 vers 24 en 25. Ja, ik wil toch graag dat lied zingen, Toon.